Tijdens de aanbiddingsdienst, dat woord heb ik al vaker gehad. Wacht op de Heer, wacht op de Heer, wacht op de Heer. Ik weet niet, ik zeg het nou maar gewoon op dit moment even, maar dat is wat in mijn geest resoneert. De woorden, wacht op de Heer. Dat betekent dat je een petitie hebt gelegd bij God misschien. Een verzoek, een nood, een schreeuw, een onmogelijk iets. Iets verschrikkelijks, wat je hart heeft gebroken. Iets bedreigends, wat 24 uur per dag over je is. En waar je niet onderuit kan komen. De toekomst waar je niet naar durft te kijken. Je roept naar de Heer. Wacht op de Heer. Hij zal komen. Wij zijn zijn kinderen. Hij spreekt tot ons door zijn geest. En anders roep hulp in van andere broeders en zusters. Die voor je bidden, met je bidden. Die voor je op de bres staan. Maar wacht op de Heer. Doe geen dingen buiten de Heer. Dat is levensgevaarlijk. Nu in deze tijd en in de tijd die gaat komen is het zo belangrijk dat het volk dat zijn God kent, zijn stem hoort en durft zeggen wat hij openbaart. Daar gaat het om. Wij leven geestelijk en lichamelijk door het geopenbaarde woord van God. Wat in ons bezit is, zwart op wit, maar bovenal over wat God spreekt in situaties van nu. En weet je wat het is? De vijand komt op het moment dat we gebroken zijn door smart. Dat we volkomen uitgeput zijn. Dat we geen reserves meer hebben. Dat we niet in de gaten hebben dat de deur al op een kier staat naar anders denken, anders hulp vragen. En in moeilijke omstandigheden zijn wij geneigd. Dan krijg je een tip van die of van dat om dat te doen. En de Heer zegt, nee, doe de deur dicht. Blijf in je gebed storen. Blijf wachten op mij. Blijf wachten op mij. Want ik zal spreken. Soms, dat hebben wij ook wel eens gehad, dan komt het van je televisiescherm af. Het antwoord wat God wil geven. God kan alles gebruiken. Ik heb wel eens gedacht, toen zat ik in barre omstandigheden. En er was een grote dreiging. En ik had hulp van God nodig. En ik dacht, Heer, hoe zal het gaan? Zal het zo gaan? Zal het zo gaan? Hoe moet mijn opstelling zijn? Hoe wilt u dat ik reageer? Hoe gaat het gebeuren? En toen had ik met God een soort afspraak gemaakt. Heel risky, heel riskant, heel spannend. Maar ik dacht, oh, dat zal niet lukken, want er is geen tijd meer, er is geen gelegenheid meer. Maar of God die tijd en gelegenheid vond. En ik kwam ergens binnen en het eerste antwoord van God. Zomaar, uit de mond van iemand. Die wist niet wat ze zei, maar ik wist wat ik met God had afgesproken. En ik was overweldigd door het feit dat hij zijn weg vond naar mij. Want ik dacht, hij zal nooit kunnen beantwoorden. Hij zal nooit kunnen reageren zo gauw. Hij zal dit niet, weet je wel, dat dacht ik van God. Dus ik maakte die afspraak, denkende, het zal wel niet lukken, het zal wel niet lukken. Maar God is God. En het lukte hem wel. En het gaf mij zoveel vrede, te midden van de oorlog, gaf het mij grote vrede. Te midden van doodsdreiging, gaf het mij grote vrede. Dat ik dacht, ik ben een kind van God en ik heb hem geroepen en hij spreekt tot mij. Als jij het serieus meent met God, meent hij het serieus met jou. God is niemand schuldenaar. Hij komt en hij antwoordt. Ik vind het ontzagwekkend. En als je beslissingen voor je leven heb te maken voor je toekomst of wat dan ook, wacht op de Heer. Ga in je gebed storen. Sluit de deuren en de ramen en wacht op God. Laat je niet beïnvloeden. Niet door angst, niet door ongeduld, niet door de omstandigheden, niet door de druk van de tijd. Dat is ook zo'n gemene situatie. Je moet opschieten, er is geen tijd meer. Dan kom je onder druk te staan. Blijf rustig, wacht op de Heer. Hij leidt zijn volk. Hij leidt zijn kinderen individueel. Ik weet het, ik heb het ervaren, ik zie het, ik hoor het. Als we getuigenissen horen, mensen horen, dan denk je, hoe is het mogelijk, Heer, hoe u zo heel persoonlijk dingen wil doen. En vanmorgen wil ik het ook hebben over een gezin wat heel persoonlijk God leert kennen. We gaan het boek Rut even lezen, ja, alleen een paar versen. In de tijd dat de richters het volk leiden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda, om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech en die van zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen heetten Machlon en Chiljon. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. En toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en ze bleef achter met haar twee zonen. Ze trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa en die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Chiljon. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Nou, dat is een beetje depri verhaal, hè? Het gaat hier om een gezin. Een goddelijk gezin, ze kenden God, ze kenden zijn woord. Ze woonden in Bethlehem. Bethlehem betekent broodhuis, dus er was voorziening, maar er was geen brood. Ik kan me voorstellen dat aan het eind van de dag als Elimelech thuis kwam, dat zijn vrouw hem opwachtte bij de deur en zei, ik had weer niet genoeg vandaag om brood te bakken. Weer zijn de jongens met een lege maag naar bed gegaan. Elimelech, wat moeten wij toch doen? Hoe komen wij toch aan eten? Ik ben al naar de voorraadschuren geweest. Ik ben naar, weet ik veel waar ze het allemaal kon halen, maar er was niks meer. Hoe moeten wij verder? Ik stel me dat een beetje voor, hè? Want daar is een beslissing gekomen en die beslissing is gegroeid door iets. Is dit het geweest? Is dit de bezorgdheid, de zorg van een moeder? Het overleg met haar man? Druk uitoefenen, we moeten iets, doe iets. Neem een beslissing, kunnen we niet? En uiteindelijk, weet je, en dat vind ik zo vreemd. Want de naam Elimelech betekent, mijn God is koning. En Naomi betekent een leuke, aardige, vriendelijke, lieve vrouw. Leuk om mee om te gaan. Dus het was echt een fantastisch stel. En ze hadden twee jongens. En dat begrijp ik niet. Die jongens heetten Machlon en Chiljon. En weet je wat hun namen betekenden? In rond Nederlands gezegd zwak, ziek en misselijk. Ja, zo heten de jongens. Zwak, ziek en misselijk. En die jongens die hadden honger. En de ouders die kwamen onder druk te staan. En er waren gesprekken en er is een beslissing gevallen. Om uit het broodhuis te vertrekken naar Moab. Naar Moab. De plek van de afgoden. De plek van de mensen die God niet dienden. Moab die hen ook lastig viel. Moab, de Moabieten. Waarvan God zegt in Deuteronomium, tot een tiende geslacht mogen zij niet komen in de tempel. In de tabernakel. Moab, daar gingen ze naartoe. Met hun afgoden. En zij gingen daar als aanbidders van de God van Israël met hun gezin. En ze gingen daar naartoe omdat daar brood was. En niet in Bethlehem. En ze wonen daar. Jongens groeien op. Die krijgen daar verkering met Moabitische meisjes. Die de God van Israël niet dienen. Die niet weten waar je het over hebt. Als je praat over de woorden en de instellingen van God. Die heel dat gedoe met vreemde ogen bekijken. Ik weet niet hoe die meisjes dat gezin zijn binnengekomen. Ze zijn uiteindelijk getrouwd met de jongens. En de jongens en haar echtgenoot, Naomi haar echtgenoot, zijn alle drie daar gestorven. Dat was geen vruchtbare tijd. Dat was een tijd van dood en ellende, van afsluiten van dingen. 10 jaar. 10 jaar is ook niet voor niks. 10 is het getal bij God van zoveel moet het zijn. Dit is de bedoeling. Denk aan de 10 geboden. Compleet. De tijd was compleet. Nu moest ze gaan. Terug. God legt het in haar hart. Het is Gods geest die het in haar hart heeft gelegd. Dat zij dacht, Naomi, ik ga weer terug. Ik heb mijn man hier begraven. Mijn zoons zijn hier gestorven. Wat heb ik nog? En ze zegt tegen haar beide schoondochters, drommels goed weten dat het Moabitische meisjes zijn. En dat ze waarschijnlijk helemaal geen zin hebben, maar ook eigenlijk niet mee kunnen terug naar waar zij naartoe wil, naar Bethlehem. Daar passen ze niet. Dat is hun geloofsbeleving niet. Maar ze had met één ding niet gerekend, Naomi. Ze had niet gerekend met het feit dat door haar leven en haar woorden en haar getuigenis en haar opvoeding en haar hele uitstraling, dat die meisjes gingen zoeken achter de houding, achter de woorden, achter de keuzes, achter het geloof in die God, in die plaats Bethlehem, in het land van hun God. Ze waren nieuwsgierig geworden. Heel nieuwsgierig. En toen Naomi zei, ik ga terug, wat zou je dan verwachten? Dan zeggen die meisjes, ja, wij kunnen ook maar beter hier blijven. Want eigenlijk hopen wij nog op een man en hopen wij nog op kinderen. Want ze zou een hele beroerde toekomst hebben, weduwen. In Moab zeker, in Israël ook wel, als daar niet goed voor gezorgd werd. Maar in Moab zeker. Gebeurt niet. Ze zeggen tegen Naomi, wij gaan met je mee. En ze reizen met haar mee. Totdat Naomi zegt, meisjes, ga nou terug. Het is nu goed genoeg geweest. Gaan jullie terug naar jullie land en jullie volk en jullie goden en jullie omstandigheden en jullie toekomst. En laat mij gaan terug naar Bethlehem. Ik ben oud, dit zijn de laatste dagen. Laat mij gaan, voel je niet schuldig. Je bent vrij. En dan gaat Orpa terug. Een van de schoondochters. Terug naar Moab. Maar de ander, Rut, zegt nee, lieve schoonmoeder. Uw volk zal mijn volk zijn. Uw God zal mijn God zijn. Waar u leeft, zal ik leven. En waar u sterft, zal ik sterven. Dring niet aan. Ik ga met u mee. Ze heeft gehoord van Naomi. Er is iets in haar binnenste tot leven gekomen. Er is een sprankel van Gods geest in haar eigen geest gevallen, wat een ongelooflijke honger heeft gebracht. En dan heeft ze gedacht, die God wil ik leren kennen. Dit is anders als de God waar ik mee ben opgevoed. Ik wil daar naartoe. En ze wist dat het bij Naomi hoorde. En ze gaan samen richting Bethlehem. Als je de kaart kijkt, is het niet eens zo'n vreselijk grote afstand. Maar voor een paar vrouwen onderweg in het hete klimaat zal het niet zo makkelijk geweest zijn. En dan komen ze terug in Bethlehem. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan al die vrouwen van Bethlehem roepen als een soort, een dorpsblad. Gaat van deur tot deur. Naomi is terug. En ze komen allemaal hun huizen uit. En ze komen allemaal haar verwelkomen. En ze schrikken ervan hoe Naomi eruit ziet. Door het lijden, door het verdriet. En door het sterven van haar man en zoons. En ze komt met één schoondochter. En ze zien het leven, de strijd. Op haar gezicht. En ze zegt, noem mij ook maar niet meer Naomi. Noem mij maar Mara. Mara betekent bitter. Want ze zegt, God heeft mij heel veel verdriet gegeven. Ik ben door hele moeilijke tijden gegaan. En zo is de begroeting als zij terugkomt in Bethlehem. En daar gaan ze zich settelen. Daar proberen ze een toekomst op te bouwen. En daar proberen ze te leven. En ze hebben eigenlijk niets. Ja, er is nog wel een stuk land van Elimelech en Naomi van vroeger. Maar ze hebben niets om eten te kopen. Ze hebben niets om te doen. Ze hebben echt niets om hun leven aangenaam te maken. Ze hebben alleen maar het hoog nodige. Het hoog nodige. En dan zegt Naomi tegen haar schoondochter, Rut. Lieverd, wil jij wel naar het veld gaan en wil jij wel koren rapen? Hoe moet ik het zeggen? Als er gedorst is, als de maaiers over het veld zijn gegaan, dan ligt er een restant. En als je een godvrezende boer had, zal ik maar zeggen, dan hield hij er rekening mee dat de mensen die geen geld hadden om iets te kopen, royaal konden oprapen. Dat waren de regels van het huisgezin van God. Daar heb je gevers en ontvangers. En de ontvangers zijn net zo gezegend als de gevers. Daar had God aan gedacht. En als je een boer had die boog voor de woorden van God, dan had je geluk. En ze hadden geluk. Want Naomi wist, Boaz, dat is een ver familielid van hun, die had een grote boerderij, zal ik maar zeggen, met veel weilanden en oogstvelden. En het was oogsttijd en hij zou zeker wat laten liggen. Dus onderwijs zij haar dochter in de regels, de woorden, de wetten van God. En ze zegt, zo gaat het hier in ons land. Zo mag jij achter de maïs gaan en je mag oprapen wat er is blijven liggen. En dan mag je naar huis meenemen en daar eten wij van. En dat doet Rut. En weet je, dat is allemaal zo wonderlijk. Ze wordt goed in de gaten gehouden. De maaiers, die normaal niet zo nauw namen, ook niet met omgang met vrouwen, die zagen dat ze bij haar geen grapjes uit konden halen en niet over haar grenzen konden gaan. Wat meer is, zij zorgden ervoor dat er meer bleef liggen. Ze hielden er in de gaten. En zij kon oprapen en zij had veel. En zij werkte zolang ze kon. Ze nam geen lange pauzes. Allemaal dingen die goed opgemerkt werden. En ze was vriendelijk. Ze was hulpvaardig. Ze zorgde ook voor anderen. Ze raakte echt bekend tussen de mensen de eerste dagen. En Boas vroeg aan zijn maaiers, wie is toch die vrouw die daar zo ijverig en plichtsgetrouw bezig is? Wie is zij? En dan vertellen ze dat ze de schoondochter is van Naomi. En dan denk ik dat bij hem gedachten zijn begonnen. Boas is bepaald niet een achterlijke figuur. Hij is een hele scherpe man. Hij heeft heel veel zegen van God. En hij is zeer verantwoordelijk met de zegen die hij heeft ontvangen. Dat merk je door het hele verhaal. En op een gegeven moment gaat hij praten met Rut. En hij zegt, doe maar dit en doe maar dat. En ga maar in die hoek van het veld. Of ga maar achter die maaiers aan. En dan mag je meenemen Wat je kan meenemen, neem dat mee en geniet daarvan. Hij zegent haar, hij beschermt haar. Hij zegt ook tegen de maaiers, val haar niet lastig, behandel haar goed. Wat een goede, geweldige man eigenlijk, hè? Wat een goddelijke man. Passend en wandelend in de woorden van God. En moet je kijken wat voor een zegen daaruit komt. Daar worden een oude weduwe, die van Bethlehem komt, die van Gods volk is, met haar schoondochter die als vreemdeling is binnengekomen, die worden daar enorm door gezegend. En op een gegeven moment is het zover dat ze gaan praten, dat Naomi ook met Rut gaat praten over hoe dat zit in Israël met het lossen van bezittingen. Dat stuk land is er nog, weet je wel. En het is natuurlijk ook niet makkelijk om altijd de gedachte dat je altijd moet ontvangen wat er over is, terwijl je een stuk land hebt. Dus ze kende ook haar verantwoordelijkheid om uit te zoeken hoe dat opgelost moest worden door een losser. En dan zegt ze tegen Rut, Boas is nog een ver familielid van ons. En Boas is een van de lossers voor ons, in onze familie. Dat betekent dat het bezit van iemand die overleden is vrijgekocht wordt uit andere handen en teruggegeven wordt aan degene die het had, die het vroeger bezat. En zo benaderen ze hem. Dat wil zeggen, niet aan een bestuurstafel, maar dat gaat op een hele speciale manier. Daar keek ik in het begin ook heel vreemd tegenop. Ik begrijp het steeds beter. En ik weet niet wat Rut ervan gedacht heeft, maar ze heeft geen enkel woord van kritiek uitgesproken. Ze is gegaan en ze heeft gedaan wat Naomi haar adviseerde. En Naomi adviseerde haar, ga naar de dorsvloer, naar de plaats waar de oogst is. En op een gegeven moment was dat heel gewoon, dat de eigenaars 's nachts op de dorsvloer sliepen. Want 's nachts werd er gedorst, overdag geoogst. En als er 's nachts werd gedorst, dan moest je elkaar soms afwisselen. De een een aantal uren bezig was, dan kon de ander slapen. En zo wisselden ze elkaar af. Dus ze wisten dat Boas die nacht sliep op de dorsvloer. En ze zegt tegen Rut, ga naar hem toe en ga liggen aan zijn voeteneind. Nou, dat is toch ook wat? Dat is toch ook wat? Maar ik heb verschillende commentaren ook gelezen en daar staat Het was heel gebruikelijk in die tijd dat iemand die kenbaar maakte, ik ben uw knecht, ik ben uw dienstmaagd, ik bied mij aan, ik wil u trouw zijn als mijn baas. Ik wil laten zien dat ik u wil dienen, dat ik beschikbaar ben om het werk te doen wat u mij opdraagt. Ik wil de nederige plaats innemen. En dat was aan het voeteneind. Er was niets seksueels bij. Helemaal niets. Het was zo zuiver als wat. En dat deed Rut. Ze ging daar naartoe. Ze ging liggen aan de voeten van Boas. En Boas werd wakker. En die dacht, wat heb ik daar aan mijn fiets hangen? Aan mijn voeten zitten? En dat was Rut, en die legt uit, eigenlijk hoeft ze niet uit te leggen, je proeft uit alles dat Boas weet waar het om gaat. En hij zegt meteen tegen haar, ik zal de zaak regelen. Zijn naam betekent ook, Boas betekent ook, een man van hoge standaard, die zijn zaakjes goed en duidelijk en vlot afhandelt. Hij laat het er niet bij zitten. Dat is de betekenis van zijn naam. Dus en hij gaat het regelen. Hij zegt tegen Rut, er is nog een familielid en die staat dichter bij jou en je schoonmoeder als ik. Dat betekent dat hij de eerste rechten heeft. Dus ik ga niet zomaar meteen beslissingen en dingen handelen, maar ik wil weten wat hij ervan vindt. Ik wil hem de ruimte geven om als eerste de boel terug te kunnen kopen. En in de situatie van Naomi en Rut, om met Rut te gaan trouwen. Dat hoorde erbij. Dat zat in het pakket. Dat hoorde zo, want ook al was Israël een volk van God, als daar niet gehoorzaam werd aan de regels van God, dan had je als weduwe een heel slecht leven. Dus daarom het terugkopen van de bezittingen en het trouwen van de weduwe, zodat zij beschermd werd, onderdak had en kans had om nog kinderen te krijgen. En zo gaat Boas op stap, die gaat het regelen. En die komt terug en hij is degene die de losser zal zijn. Hij is degene die het bezit terug zal kopen. Hij is degene die met Rut gaat trouwen. Hij is degene die zijn verantwoordelijkheid neemt. Wat een beeld over onze verlosser Jezus Christus. Wat een beeld. Wat een parallel. Wat een mooie, ja, hoe moet ik het zeggen? Wat een mooie schijnwerper op wat later in Jezus onze verlosser is gebeurd. Wat wij mogen ervaren in ons leven. Zij ervoeren het gewoon. Het is net alsof het voor een geschiedenis die geschreven werd om te vertellen wat er zou gaan gebeuren als Jezus zou komen. En zo is ook de werkelijkheid, het losserschap. En de losser die daar was, was Boas. Zij trouwen en ze krijgen een kindje. En dat kindje heet, hoe heet hij nog maar? Obed. En wat betekent Obed nog maar? Dienstknecht van God. Zo belangrijk is de namen van God te geven. Hun zoon heet Obed. En zijn naam betekent dienstknecht van God. Dan denk ik terug aan de namen die Elimelech en Naomi gaven voor hun kinderen. Aan Machlon en Giljon. Altijd ziek, zwak. Altijd pijn, niet sterk. En als je kijkt naar hun leven, dan denk je, hoe is het mogelijk? Als ik denk over deze situatie, dan komt bij mij de vraag op, is de beslissing om te gaan emigreren door Gods leiding genomen? Of door de bezorgdheid van ouders? Dat staat er niet met zoveel woorden. Maar op het moment dat zij in dat vreemde land, in Moab, het ongoddelijke land gaan wonen, sterft de vader, de echtgenoot en kostwinder, en sterven de beide jongens. Geen nageslacht, geen toekomst, geen perspectief, geen zorg, geen bedekking, geen bescherming. Het lijkt alsof ze, wanneer ze daar schuilen, in de atmosfeer van de afgoden van Moab, dat de zegeningen van God niet meer bij hun kunnen komen. Dat is mijn interpretatie hoor. Alsof de Heer zijn zegen en zijn opvolging van zaken voor hun leven niet meer kan geven. Alsof zij op het verkeerde paad hebben gewet. En je ziet op het moment dat Naomi beslist, ik ga terug naar Bethlehem. En dat die meisjes mee teruggaan en dat één blijft, de ander naar Moab afreist. Dat op het moment dat zij Bethlehem binnenkomen, broodhuis, waar ze al van gehoord hadden, er is weer brood, er is weer te leven, het is daar weer goed. Op het moment dat zij binnenkomen onder de baldakijn van de wetten en de regelingen van God, dat de zegen naar hun toe komt. Dat ze eten op tafel krijgen, dat over hun gewaakt wordt, voor hun gezorgd wordt, dat er een losser wordt gevonden, dat er een huwelijk wordt gesloten, dat er een kind wordt geboren. En als je kijkt in de Bijbel, in Matthäus, dan zie je dat het geslachtsregister van Jezus, en dan zie je dat ze opgenomen zijn in het geslachtsregister van Jezus. Dat Rut overgrootmoeder is geworden van koning David. Moet je kijken, wat een eer, wat een verandering. Dan pakt God iets uit een totaal hopeloze, oneervolle, niet belangrijke, niet meegeteld worden situatie, plaatst ze op een plek. En later lezen wij de geslachtsregisters van Jezus en wij zien hun plek daarin. Onvoorstelbaar wat God kan doen. Onvoorstelbaar hoe hij zijn zaken kan regelen. Hoe hij van oneer naar eer kan brengen. En daarom begin ik opnieuw, eindig ik opnieuw waar ik mee begonnen ben aan het begin. Wacht op de Heer. Wacht op de Heer. Als je in broodhuis woont en er is geen brood. En je bent een kind van Yahweh, van God die voorziet. Wat is dan je plaats? Wat is dan de uitdaging? Waar zit het hem in dat je weet van God, dit is wat hij van mij vraagt op dit moment. En daar zal ik aan beantwoorden. Daar zit mijn leven, daar zit mijn voorziening, daar zit mijn kracht, daar zit mijn toekomst in. Daar zullen dingen kunnen veranderen die nu doodlopen. Ik wil het nog even zeggen, daar zullen dingen kunnen veranderen die nu doodlopen, lijken te lopen. Waarvoor wij als mensen in onze menselijke bevattingsvermogen, wat wij kunnen zien aan een situatie waarvan wij denken en weten, dit loopt dood. Dit zal geen zegen kunnen hebben. Dit zal geen vervolg kunnen krijgen. Dit zal geen opvolging, geen toekomst kunnen hebben. Maar bij God is dat anders. Als hij het in handen krijgt, dan is het anders. En daarom wou ik dit zo graag vertellen vanmorgen over Naomi en Rut en Boas en hun zoontje Obed. Het was ook zo'n grote zegen voor Naomi. Zij mocht het kind verzorgen. Zij kreeg het in de schoot. Toen het pas geboren was, mocht zij het op haar schoot hebben. Wat een zegen. Wat een ongelooflijk geluk. Wat zijn de deuren open gaan van situaties die onmogelijk. Door al die dingen worden wij, is het als een soort reis door de woestijn om het beloofde land binnen te komen. Maar we hoeven niet in de woestijn te blijven. De woestijnperiode is tijdelijk. De woestijnperiode heeft een eind. De woestijnperiode heeft een bedoeling en er zullen deuren opengaan. De woestijnperiode is Gods uitdaging, niet de tegenstander. Het lijkt wel zo. Ik heb soms heel hard nodig in situaties die een beetje lang duren, waar mijn ziel wordt uitgewrongen. Dan heb ik geen geloof meer, geen visie meer, kan ik het niet meer zien zoals God ernaar kijkt. En dan heb ik zo nodig dat iemand anders voor mij bidt, voor mij op de bres gaat staan. Ik hoef het niet eens te weten. Maar zeg, Heer, roep bidders voor me op. Heer, roep bidders voor me op. Zo mogen wij bidders voor elkaar zijn. Zodat de ander op kan staan. Dank u, Heer. Dit is heilige grond. Vader, ik dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader. Vader, dank u wel voor... Vader, dank u wel voor elke traan, elke schreeuw. En Heer, ik zie ook harten die niet durven schreeuwen. Die bang zijn, bang voor u. Bang dat het niet mag om te schreeuwen. Maar dank u wel, Heer, dat die harten vrij mag zetten op dit moment. Dat ze mogen schreeuwen, de harten. Je mag schreeuwen naar God. Je mag op de dijk gaan lopen. Je mag langs een landweg gaan lopen. En je mag schreeuwen naar God. Want God wil... je horen. Hij wil je schreeuw horen. Hij wil dat het naar zijn oor komt, dat hij kan luisteren en dat hij de deur voor je open kan zetten en kan zeggen, kom binnen en kijk vanuit mijn situatie naar het voorval. Dat is onze God. Dat is onze God. Heer, ik bid u in de eerste plaats dat de olie van uw geest nu over uw kinderen mag gaan, Heer. En dat de harten mogen aangeraakt worden, Heer. Met een diepe genezende aanraking. Heer, ik bid dat met de olie, de overtuiging en de kracht van uw heerschappij en koningschap daalt in hun binnenste. Dat wij zo beperkt zijn, hoewel we soms dagelijks lijden. We zijn beperkt. Maar er zijn situaties waarvan God zegt, het is voor mij een uitdaging. Mijn zoon, mijn dochter. Dit is voor mij een uitdaging, maar wees stil en wacht op mij. Wees stil en wacht op mij. Loop mij niet in de weg. Loop mij niet in de weg. Als je het bij mij hebt uitgeschreeuwd, loop mij niet in de weg. Trek je terug. Ga in je gebedstoren en wacht op mij. Zie uit naar mijn antwoord. Want ik ben een God die getrouw en rechtvaardig is. Als ik je kreet heb gehoord, als ik je schreeuw heb gehoord, dan ben ik een God die aan het werk gaat. Doe geen dingen zelf. Ga niet in paniek dingen regelen. Niet door angst, niet door paniek. En ook niet door ongeloof en ongehoorzaamheid. Wacht op de Heer. Wacht op de Heer. Ja, het is zo heet soms in de woestijn. Dat je weg wilt vluchten. Maar er komt een oase. Je bent op weg naar een oase. Hij is getrouw. Hij is getrouw. Dank u wel, Vader. Heer, ik bid dat, Heer, over deze lieve zonen en dochters van u, Heer. Vader, dank u wel. Laat uw vrede dalen op dit moment. En ik bid uw visie nu in hun geest en in hun hart. Uw visie over de situatie waarvoor zij hier staan. Uw denken daarover. Heer, laat het zien met een plaatje of met een woord. Of met een gevoel of een herinnering. Uw visie daarover. En Vader, ik bid voor bereidwilligheid om uw visie nu te omarmen. En te zeggen, u bent God, u regeert. Ik accepteer uw visie over mijn situatie. Ik omarm het zelfs. En Heer, op het moment dat ze het omarmen, je mag het ook gewoon doen met je armen, zo kijk maar naar mij, en het pakken en tegen je hart drukken. De visie van God, de visie van God. Heer, laat het in hun binnenste komen. Laat het branden, Heer, laat het warmte geven. Laat het verteren, alle onkruid, alle ongeloof. Vergeef ons ongeloof, Heer, en alle obstakels, Heer, mogen die gewoon verteerd worden, verschroeid worden, Heer. En mag uw leven en uw visie daar komen. Heer. Dank u wel, Vader. Dank u wel, Vader. Heer, en ik bid voor een rust, Heer, die bij u is, Heer. De vrede bij u, Heer. Een rusten bij u. Rust bij God. Rust bij God. Hij is reëel. Hij is er. Hij werkt. Hij is voor jou. Hij is niet tegen jou. Zelfs al ben je voor een deel of helemaal verantwoordelijk. Vader, wij danken u dat uw woord is opengegaan. Wij danken u dat het leven van uw woord is uitgedeeld. Dat we brood hebben ontvangen. Dat wij in Bethlehem in het broodhuis mogen wonen. En dat er voldoende, meer dan voldoende is. Wij danken u, Vader. We zegenen elkaar. Ik zegen jullie allen in de naam. Amen. Halleluja.